Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Souffert, voorganger, spreker in deze gemeente en oprichting. En we zijn de afgelopen weken bezig met het thema de wet van de liefde van God. Eigenlijk zijn we er al de afgelopen maanden mee bezig. En dat is een thema binnen het grote thema Gods plan, waar we vorig jaar ook al mee bezig zijn geweest. De afgelopen weken hebben we vanuit de Romeinenbrief geleerd dat we onszelf niet kunnen rechtvaardigen. En we kunnen ook niet door de wet van God aan het volk Israël gegeven gerechtvaardigd worden als we ons aan alle wetten houden. Maar de enige weg tot rechtvaardiging is door ons geloof in het op Golgotha onschuldig vergoten bloed van Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, God zelf dus, en daardoor kunnen we gerechtvaardigd worden door genade van God. Vandaag starten we met het bestuderen van hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief, waarin de apostel Paulus het heeft over de vrucht van de rechtvaardiging. En die vrucht van de rechtvaardiging lezen we in die eerste 11 verzen. Wij, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. De apostel Paulus begint dit gedeelte van zijn brief aan de broers en zusters in Rome met het getuigenis dat de gerechtvaardigde christen vrede heeft bij God door onze Heer Jezus Christus. De apostel getuigt hier dat elk mens dat zich bekeert en dus ook laat dopen, want dat hoort bij elkaar. De doop is geen bekering trouwens. Ik ga nog niet helemaal de doop uitleggen, want dan kun je op onze website www.godswareliefde de predikatie, de bijbelstudie over de doop opzoeken. Onder media gesproken en in het beveiligde gedeelte met het wachtwoord kun je ook de textuele uitwerking lezen, met alle teksten erbij. Maar de bekering is natuurlijk het berouwvol, het besef krijgen eerst van zonde door Gods Geest, die u daarop wijst, in uw geweten, nadat u kennis heeft genomen van het evangelie van Jezus Christus. En door dat zondebesef, dat u berouw krijgt over de gedane zonde en weet en beseft dat u schuldig bent voor God en dus verloren gaat. En uit dat schuldbesef ontstaat dan een spijt, een berouw. Een diep berouw over de gedane zonde en u voelt zich schuldig en knielt voor God, dus buigt voor God en vraagt God om vergeving van uw zonde. Dat is de bekering. En God in zijn genade ziet uw oprechte, berouwvolle hart aan en ontfermt zich dan door het bloed van Jezus Christus, door dat offer wat Jezus heeft gebracht, en rechtvaardigt u. Dat wil zeggen dat hij u de genade van vergeving geeft als geschenk en daarmee al uw gedane zonden uit het boek van het leven uitwist. Het boek van leven en dood eigenlijk. Van verloren gaan, daar stond hij in en die wordt dan geschreven in het boek van het leven, omdat hij door het geloof in Jezus Christus en zijn offer en zijn leven, dat hij daardoor het besef heeft gekregen van schuld en daarvoor vergeving heeft gevraagd aan God met een oprecht, berouwvol hart en dat God u dat ook vergeven heeft. Het logische stap daarna, zoals de Bijbel ons dat leert en Jezus onszelf ook heeft voorgedaan, is de doop, de onderdompeling, als teken voor alle broeders en zusters en mensen om je heen, dat je kind van God bent geworden en dat je zich in dat graf met Jezus is afgestorven, dus je eigen ik afsterft, in dat en je zondige leven afsterft, dat, en dat is voorbij gegaan, en dan opklimt met als een nieuw geboren mens, met een vernieuwd denken en gemoed. En dat u daarmee tijdens het opklimmen uit het water ook vervuld wordt door Gods geest. Zo leren we dat in de Bijbel, zo is dat bij Jezus gebeurd, zo heeft Jezus dat ons voorgedaan en heeft hij dat ook aan zijn discipelen, dus ook aan ons, geleerd. Dat de stappen zijn die gezet moeten worden en dat ook de weg is zoals God dat doet in het leven van een christen, van een nieuwgeboren christen. En als hij dan vervuld wordt met Gods geest, dan moet dat ook merkbaar worden. En, want u bent namelijk gerechtvaardigd door God. En die rechtvaardiging wordt dan merkbaar met een diepe vrede in uw hart. En dat is niet een vrede wat door mindfulness of door meditatietechnieken, yoga of wat voor technieken dan ook aangeleerd kan worden en verkregen kan worden. Nee, dat is altijd maar een menselijke gemoedstoestand waarin je jezelf kan brengen. Nee, maar deze vrede is veel dieper. Dit is een innerlijke vrede wat niemand van je weg kan roven. Al maakt iemand u boos, al stelt iemand u teleur, al is de hele wereld tegen u, dan nog hebt u die vrede van God in uw hart. Waarom? Omdat niemand die vergeving van zonde aan u heeft te bieden, dan God alleen. Niemand kan u rechtvaardigen voor God, dan God alleen. En dat geeft een vrede in uw hart, een blijdschap in uw hart, waardoor u weet van wat er ook gebeurt, al sterf ik nu, ik ben behouden. Ik ben bij God. Ik heb God lief en God heeft mij lief. En dat is omdat ons innerlijke wezen is vernieuwd door God. Die rust in ons hart en ons hoofd ervaren door de wetenschap dat we gerechtvaardigd zijn door God zelf. En daardoor geen angst meer hoeven te hebben om onder het eeuwig oordeel van God te vallen. Van Gods toren te vallen. En dat is die rust, die innerlijke rust en vrede die de apostel Paulus hier benoemt. En die vrede die is van God afkomstig. Dat is een hele speciale vrede. We lezen de woorden van Jezus Christus hierover in Johannes 14, vers 23 als eerste en vervolgens het eerste gedeelte van vers 27. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. En dan vers 27, eerste gedeelte, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Jezus spreekt hier in de wij-vorm. Hij zegt, dan zullen wij naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Dat wil dus zeggen dat Jezus hier aanduidt dat Jezus de Zoon van God is, evenals de Vader God is en evenals de Heilige Geest God is, en dat zij niet drie afzonderlijke goden of personen zijn, maar dat zij één zijn, dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ontvang je de Heilige Geest in je hart, dan ontvang je God in totaliteit in je hart. De apostel Paulus gaat dan verder en we lezen Romeinen 5 vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Door Jezus hebben wij toegang gekregen door het geloof in Gods genade. En deze volgorde is enorm belangrijk om te weten en God daar ook voor te danken en te eren zolang als dat u leeft. Waarom? Omdat God de eerste stap heeft gezet en niet wij. God heeft de eerste stap gezet om zichzelf te willen vernederen door gelijk te worden aan zijn schepsel, de mens. De goddelijke persoon, Jezus, heeft zichzelf namelijk aangeboden in de hemel om door een maagdelijke geboorte uit de mens op aarde te komen. De goddelijke persoon Jezus heeft zichzelf aangeboden om door die maagdelijke geboorte uit de mens, en die mens was een rechtvaardige, jonge, reine vrouw, op aarde te komen als mens, om zich te onderstellen aan de opvoeding van mensen, volwassen te worden en te leren en te werken naar de mens, en zichzelf dus ook onderwezen te worden, en zichzelf ook te onderhouden als mens. En dat heeft hij ook gedaan. Uiteindelijk heeft Jezus dus ook als mens op aarde gewandeld. En toen hij ongeveer 30 jaar was, is hij begonnen met de wet van Mozes en de profetieën uit te leggen naar Gods maatstaf. Niet zoals de Sadduceeën en de Farizeeën en dergelijke geestelijke leiders dat deden. Nee, naar Gods maatstaf. Zoals God dat heeft gegeven. En veroordeelde Jezus ook alle extra regeltjes die de geestelijke leiders daaraan toevoegden. En daarmee de mensen onderdrukte en te zware lasten ook oplegde. En veroordeelde hij het huichelende gedrag van deze leiders en de zonde van alle mensen. Maar Jezus was niet gekomen als rechter. Hij was gekomen als herder en als lam om de mensen in liefde en zachtmoedigheid te onderwijzen en daarna zichzelf over te geven aan het ongeloof en de daaruit voortkomende haat tegen hem, door zich te laten, uiteindelijk zelfs te laten gevangen te laten nemen, te laten martelen en te laten kruisigen tot de dood erop volgde op Golgotha. Hij gaf zichzelf over, hebben we gelezen in de paasboodschap, in de daar op Gethsemane. In die hof heeft hij zichzelf overgegeven om gevangen genomen te worden. Want ze wisten niet eens meer wie hij was. Hè. Ze hadden dat moment van verraad hadden ze gemist in het donker. Maar hij heeft zichzelf dus overgegeven en uiteindelijk op Golgotha, zo hebben we gelezen, gaf hij zijn geest en hij stierf. Maar hij stierf niet alleen. Hij werd ook door God opgewekt uit de dood en is als eerste van alle mensen uit de dood opgestaan in een verheerlijkt lichaam. Een onsterfelijk, niet materiegebonden lichaam, wat wel tastbaar en voelbaar is. Wat ook kan eten en drinken. En wat je aan kan raken en toch niet materiegebonden is. Hij heeft vervolgens zijn discipelen onder andere de betekenis van zijn lijden en sterven zoals deze opgeschreven staan in de profetieën uitgelegd. En toen dat afgerond was, dat heeft een aantal weken geduurd, toen is Jezus opgestegen vanaf de aarde naar de hemel. Dat hebben we afgelopen donderdag herdacht, die hemelvaartsdag. Met de opdracht aan de discipelen om naar Jeruzalem te gaan en daar biddend en vertrouwend op hem te wachten op de uitstorting van zijn geest in hun harten. En deze geest van God is op de eerste Pinksterdag, dat gedenken we de volgende week, zondag en maandag, maar zondag is dan die eerste Pinksterdag, volgens onze kalender, uitgestort in hun harten, waarna de geest hun de gaven gaf om te evangeliseren, ook aan talen die ze niet geleerd hadden. Dus aan mensen die een taal spreken die die discipelen niet hadden geleerd. En toch konden ze het evangelie in die taal spreken, zonder ervoor geleerd te hebben, zonder een cursus te volgen. Dat was een gave van de Heilige Geest. Met als doel het evangelie te brengen aan die mensen die die taal spraken. En zo waren er meerdere gaven. Gaven van gezondmaking. Gaven van duiveluitdrijving. Demonen uitdrijven. En zo meerdere gaves. Ik ga ze nou niet allemaal opnoemen. De gaven van de Heilige Geest. Maar God gaf door zijn geest hen die gaven om daarmee het werk van hem te doen. Om daarmee te gaan evangeliseren en daardoor mensen te bereiken met het evangelie die zich vervolgens bekeerde en lieten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En met die bekeerde mensen ook gemeente te stichten. Dat is genade van God, broeders en zusters. Dat is genade van God. Om besef van zonde en berouw te krijgen over je zonde is genade van God. Door je in geloof in Jezus' verzoenoffer te bekeren tot God en zijn vergeving te ontvangen, is genade van God. Want je bent daardoor gerechtvaardigd. En je bent daardoor vrij van het oordeel van de toorn van God over de mensen. Door je te laten dopen, waardoor je een nieuw mens wordt en bij het opklimmen uit het water Gods geest ontvangt in je hart, is genade van God. Door vervolgens uw leven lang privéonderwijs te krijgen, in uw hoofd, in uw hart, door Gods Heilige Geest, is genade van God. Door onderwijs te krijgen van mensen die door Gods geest geleid worden en zelf onderwezen worden door Gods geest, om het u vervolgens beter uit te leggen, is ook genade van God. Door samen als gemeente God te mogen dienen en bemoedigd te worden, opgebouwd en versterkt te worden door elkaar, dat is genade van God. Door te geloven in de belofte van Jezus om eens in de hemel te mogen komen en vervolgens na Gods oordeeldag op de nieuwe, door God nieuw gevormde aarde, is een nieuwe schepping, voor eeuwig in de nabijheid van de drie-enige God te mogen leven, is genade van God. Als je dan door Jezus toegang hebt gekregen door het geloof in deze genade van God, dan kan hij toch ook niets anders doen in uw leven dan met de apostel Paulus roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Zegt u met mij, amen, halleluja. Amen betekent het is zo. Bevestig het. En halleluja betekent prijs God, prijs de Heer. Dus het dankuitroep is dat. Maar alle kinderen van God die net bekeerd zijn en die net gedoopt zijn, jubelen en prijzen God natuurlijk in al hun dankbaarheid en blijdschap voor die genade die ze hebben ontvangen van God. Wat een heerlijke ervaringen zijn dat. Wat een fijne tijd in het leven ervaren die mensen dan. Maar blijft die blijdschap en dankbaarheid ook als ze weer emotioneel gezien terugbelanden in de realiteit van het dagelijks leven in een wereld wat gebroken is en daarin vol teleurstelling, pijn, verdriet, boosheid ervaren? Dat is natuurlijk de vraag. Ervaart hij dat of ervaart hij dat niet? En dan, wat gebeurt er dan? Is het dan over met die blijdschap? Of gaat die blijdschap door? Laat hij zich dan ontmoedigen? Of houdt hij zich vast aan die hoop, aan die heerlijkheid, aan die belofte, aan die ervaringen die u heeft beleefd? De apostel Paulus houdt daar ook rekening mee in zijn brief aan de gemeente in Rome. Als hij het volgende vers schrijft, Romeinen 5 vers 3. En dit niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Ja. De apostel Paulus geeft hier een reden om te roemen in verdrukkingen, in tegenslagen dus. Gebeden worden niet verhoord, het leven wordt zwaar, mensen bespotten en verachten en vervolgen ons wellicht zelfs, omdat we Jezus Christus navolgen en van hem en zijn genade getuigen in ons leven. Het leven wordt dus zwaar als christen. Het leven wordt zwaar en de Satan probeert ons met al zijn macht bij God weer vandaan te trekken en ons te misleiden om God te verlaten. Ja. Want alles wat eraan negatiefs gebeurt, is aan Gods schuld. En het leven zonder God was natuurlijk veel gemakkelijker. Tenminste, dat is de leugen van de Satan. En die leugen wil hij indoctrineren in uw hersenen. Dat wil hij u laten geloven. Maar juist dan, geliefde, moet u God danken. Moet u God lof prijzen voor de verdrukking waarin u bent beland. Voor de strijd die u moet leveren. Omdat u namelijk in die strijd, in die verdrukking, kunt leren van God en door Gods geest om te volharden in het geloof. Wat valt er namelijk te leren aan volharding in uw geloof als het leven een spiegelgladde zee is met een aangename rugwind, waardoor het u voor de wind gaat? U zeilt over dat water heen, het gaat voorspoedig, heerlijk, je vult je aan de lucht. Het gaat hier fantastisch goed. Broers en zusters en geliefde toehoorders, ik waarschuw u voor die predikers die dat verkondigen, die het christelijk geloof verkondigen met de boodschap dat als u zich bekeert tot God, u alles krijgt wat u wilt van God. Ik heb daar in het verleden al tegen gewaarschuwd, want dat is namelijk niet wat Jezus ons leert. Jezus zegt namelijk in een tekst, en daar refereren die predikers aan, wat u vraagt aan God, wat u bidt tot God, dat krijgt u. Nee, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt namelijk in die tekst, alles wat u bidt tot God naar zijn wil, ontvangt u. Hé, dat is een onderscheid. En Jezus zegt dat ook sprekend in Johannes 10, vers 1 tot en met 13. Ik lees u 1 tot en met 14 is het. Ik lees u alle 14 verzen voor. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnenklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij een naam, en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar vreemden zullen zij beslist niet volgen, en ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus zei dan opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Broers en zusters en geliefde toehoorders, begrijpt u deze vergelijking van Jezus van hem als goede herder en de dief en de rover die geen herder is? Jezus zegt in zijn vergelijken dat hij de deur naar de schaapskooi en de deur naar de groene grazige weide is. Dat betekent dat niemand tot God en de eeuwige heerlijkheid bij God kan komen dan door te geloven in zijn offer en zijn leiderschap en genade aan te nemen. In genade aan te nemen bedoel ik. Dat betekent ook dat Jezus onze herder is. En wij hem in zijn voetstappen moeten navolgen, want hij gaat voor ons als kudde uit. Dus we moeten hem navolgen. De weg die Jezus gaat, moeten wij dus ook gaan. En is Jezus rijk geworden hier op aarde? Heeft Jezus een maatschappelijke eervolle positie verworven hier op aarde? Heeft Jezus aardse rijkdom verkondigd aangezien zijn predikatie? Heeft Jezus grote events georganiseerd om zieken te genezen voor het oog van heel veel mensen en televisie, om daardoor grote bekendheid te verwerven en veel geld te verdienen? Nee. Dit alles heeft Jezus niet nagejaagd en ook niet verworven. Integendeel juist. Jezus had nog geen bed om in te liggen. Hij was als het ware een zwerver geworden toen hij ging prediken. Hij had alles achter zich gelaten. En hij riep zijn discipelen op om dat ook te doen. Als je niet vader en moeder verlaat om mijn wil, om mij na te volgen, kan je mijn discipel niet zijn, zegt Jezus. Hij had geen geld. Hij had niets. En toch beloofde Jezus grote rijkdom aan degenen die hem navolgen. Maar broeders en zusters, dat is geen materiële rijkdom. Jezus zegt, zoals we lezen in Johannes 16, vers 32 en 33, zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden. Ieder naar het zijne. En u mij alleen zult laten, en toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen, halleluja. Prijs God voor Jezus' offer, voor Jezus' overwinning. Als Jezus zegt dat wij verdrukking zullen ervaren in de wereld, is het leven van een christen dan een leven vol plezier en vol materiële rijkdom, eer, macht? Of is dat een leven vol tegenwind, spot, hoon, verachting, vervolging, etc.? Als Jezus zegt dat hij de deur is, waardoor wij naar binnen en naar buiten kunnen gaan, wat voor deur is dat dan? Een deur dat leidt naar alle wereldse verleidingen en gedragingen? Of een deur naar bezinning en geestelijke rijkdom? Als Jezus zegt dat hij de herder is, dat zijn schapen luisteren naar zijn stem en hem volgen, leidt Jezus ons als zijn kudde dan naar aardse rijkdom, eer, macht, plezier? Of leidt Jezus ons dan naar een harde strijd tegen de Satan en de wereld en alles wat de wereld wil en ons aanbiedt? Om daar met Jezus te overwinnen en om na die strijd voor altijd uit te rusten in alles wat God ons heeft beloofd. Broeders en zusters, ik heb het voorrecht gehad in mijn leven om vaker op vakantie te kunnen gaan. En ik kan u verzekeren dat de mooiste plekjes met de mooiste uitzichten alleen te bereiken bent als je bereid bent om van de snelweg af te gaan, van de doorgaande weg af te gaan, van die hoofdwegen dus, en het liefst zelfs uit die auto te stappen en over bijna onbegaanbare paadjes te wandelen naar dat enige prachtige plekje waar nauwelijks tot geen mensen komen. Daar, alleen daar, kunt u genieten van absolute rust en stilte om je heen. Die vrede, de geur, de wind, de zon, het uitzicht over het kabbelende water. Daar, als u stil bent, ga die dingen zien die je nog nooit heeft gezien. Daar ziet u de schoonheid van Gods schepping in de lucht, de bergen, de planten, bloemen, water en dieren. Niet afgeleid van, door alle rumoer en lichten en beweging van de wereld. Maar daar kun je helemaal opgaan in de schoonheid van de natuur. Gods scheppingswerk. Broers en zusters. Dat is de rijkdom die God ons mensen aanbiedt. Geestelijke rijkdom. Door te leren van Gods Heilige Geest hoe God en elkaar te dienen en lief te hebben, zoals God dat van ons eist, uit liefde voor God en wat Hij voor u en voor mij heeft gedaan en doet, elke dag opnieuw. Elk moment van de dag is Hij in de weer voor u en voor mij. En broers en zusters en geliefde toehoorders, de rijkdom die wij gaan beërven met Jezus van God, uit genade en liefde van God voor ons, het eeuwige leven met God en bij God, iets mooiers, iets waardevollers, dat is er niet. En dat, precies dat, krijgen wij uit Gods hand in ons leven hier op aarde en in ons eeuwige leven van de ziel van ons en van ons verheerlijkte lichaam naar die grote dag van opstanding van alle heiligen. Als Jezus als bruidegom uit de hemel neerdaalt om zijn bruid, dat is zijn gemeente, dus alle gelovigen, alle christenen die gerechtvaardigd zijn voor God, om die op te halen en mee te nemen naar de hemel en vervolgens de strafgerichten helemaal ten uitvoer te brengen over alle zondaars op deze wereld en deze wereld totaal te vernietigen, het uitspansel te vernietigen, het hele heelal te vernietigen, om vervolgens alles nieuw te scheppen met een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar geen zon en maan en sterren meer nodig zijn en ook niet gemaakt worden door God, dus die zijn er ook niet meer. Maar God zelf gaat wonen, Hij als grote licht. En hoe dat is, kun je een tipje van die sluier kun je lezen. Als Mozes op die berg hierop gaat, om daar de wet in ontvangst te nemen van God. En dat de mensen beneden hem niet konden aankijken, want zijn gezicht straalde feller dan de zon. En hij had nog maar alleen een stukje van de mantel gezien van God. De koningsmantel. Dus laat staan in Gods aangezicht kunnen kijken, dat kon hij niet. En dat mogen wij dan wel. Dat kunnen wij dan ook. om in en bij God te leven, in zijn licht, in zijn heerlijkheid op die nieuwe aarde. Dat is wat God belooft in Openbaring en in de profeten, de profetieën. Dat is toch het volharden in het geloof waard. Dat is toch die strijd hier op aarde, die verdrukking waard. En broeders en zusters en geliefde toehouders, ik had eigenlijk gedacht in de voorbereiding om dit hele gedeelte vandaag te kunnen uitleggen, maar we zijn door de tijd heen. Volgende week gaan we zo God wil verder met deze Bijbelstudie en verdiepen we ons in het gevolg van volharden, en dat is ondervinding. En de ondervinding die brengt hoop. En dan staat er dat onze hoop niet door God wordt beschaamd. En met die bemoediging nemen we dadelijk afscheid van elkaar. Nemen we afscheid voor deze week weer van elkaar en ga die weer op weg naar je eigen plaats. Keer die weer terug in het dagelijkse leven met alles wat daarin op je afkomt om te volharden. Om te volharden in het geloof. Om te volharden in de verdrukking. Om te hopen. Omdat die volharding ondervinding. Ondervinding wil zeggen ervaring. Ervaring brengt dat met zich mee. Hè? Ervaring op allerlei gebieden. Daar gaan we volgende week over hebben. En door die ervaring ervaart u ook hoop. Krijgt u ook hoop. En die hoop, broers en zusters en geliefde toehoorders, God beschaamt die nooit. Als we hopen op Gods belofte om dat in vervulling te laten gaan in ons leven, dat gebeurt. Maar wat je moet doen is volharden en geloven. Volharding in geloof. En dan zul je ondervinden, zul je ervaren dat je hoop niet beschaamd wordt door God. Dat dat waar is. En dat God altijd trouw is. Altijd doet wat hij u heeft beloofd en heeft gezegd. Amen. Ik wens u Gods rijke zegen in het biddend overdenken van deze Bijbelstudie onder leiding van Gods geest. Amen.